Wij openen nu Gods heilig woord in het psalmboek. De psalmen 9 en 10 zijn eigenlijk één psalm. We lezen nu psalm 9. Onze tekst zal dan straks zijn op psalm 10.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op Mutlabben. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid, en heb gij de steden uitgeroeid? Hun lieder gedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten, hij heeft zijn troon bereid ten gerichte, en hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Psalm zingt de Heere die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij zoekt de bloedstortingen, hij gedenkt dezelfde, hij vergeet het geroep van de ellendige niet. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan, gij die mij verhoogt uit de poorten van de dood. Opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochter van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in uw heil. De heidenen zijn gezonken in de groeven, die zij gemaakt hadden. Hun liedervoet is gevangen in het net, dat zij verborgen hadden. De Heere is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen, Igajon Sela. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heere, laat de mens zich niet versterken, laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrezen aan. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Sela.
Zoals gezegd is de tekst uit psalm 10, daarvan nader vers 14, deze woorden. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Geliefde gemeente, hier en thuis. Ja, het was wel eventjes de vraag vandaag, toen ik onverwachts ervoor stond om hier voor te gaan, waar zal ik op preken? Het verdriet van het afgelopen week hield ons wel erg bezig en als vanzelf kwam die tekst naar boven uit psalm 10. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Dat is één. Maar wel staat erbij op dat men het in uw hand geven. Ach, wie van ons kent niet moeite en verdriet? Er zijn al kinderen die dat kunnen zeggen, want dat is verdriet. Het zijn eigenlijk woorden die je dus niet uit hoeft te leggen nu. Veel woorden uit de Bijbel moeten uitgelegd worden, maar wat betreft moeite en verdriet, groei je er eigenlijk mee op. Is het niet zo? Het leven is er vol van en de tranenzee is de diepste zee van alle zeeën. En ieder krijgt zo zijn of haar deel in het leven. kan soms al heel vroeg beginnen. Sommige mensen krijgen ook wel heel erg veel naar je gevoel. En dan is wel oneerbiedig om dat te denken hoor, dat mag je dan ook niet doen. Dat wordt ook wel eens gezegd, het is oneerlijk verdeeld. Nou, dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. God is niet oneerlijk. Wij wel, God niet. Maar toch kan die gedachte wel eens bovenkomen. Sommige mensen krijgen wel heel erg veel en anderen blijkbaar niet. Kan soms wel eens mensen ongerust maken. En dan zeggen ze, ja, zou ik wel eigenlijk een kind van God zijn, want ik heb zo weinig tegenspoed. Je moet er in ieder geval maar nooit om vragen. Wat de Heere beschikt heeft, dat komt. Maar we komen er vroeg of laat allemaal wel achter dat dit leven een tranendal is. En dat van elk kind dat straks aankomt, thuis aankomt, straks geldt en God zal alle tranen van de ogen afwissen. Ja, moeite en verdriet, dat kennen we. Maar de vraag is of wij ook de weg te midden van moeite en het verdriet kennen. Er is een weg. Er is een weg, ja. En u weet best wat ik bedoel. De weg naar boven. En dat is, maakt het allemaal nog erger als we moeite en verdriet en vragen en zorgen hebben en we weten de weg niet naar boven. We weten geen uitweg. Dan zit je er dus echt mee. En als je die weg naar boven mag kennen. En dat kent de man van deze psalm. Psalmen 9 en 10, gedicht door David. En we kennen hem, we kennen zijn hart, we kennen de uitgangen van zijn leven immers aan de psalmen. Hij kende die weg, de weg naar boven. En de wereld is echt te beklagen. U hebt natuurlijk ook vaak medelijden met de wereld, immers, of niet? Er is zoveel nood, ook als je alleen maar denkt aan die rare crisis, die coronacrisis, toch, die ons zomaar overvallen heeft. Begin van het jaar, ach, je zegt gelukkig nieuwjaar hoor, gezegend nieuwjaar. En we wisten niet wat ons te wachten stond. Duizenden wereldwijd, veel meer, omgekomen door dit virus. Maar veel mensen kennen de weg niet. Kennen weten niet dat er een toevlucht is. Een helper, groot van macht. En zijn in hun eenzaamheid en ellende gestorven. Wat is een voorrecht als je weten mag dat er een God is die helpt in nood. Ja, dat is een groot voorrecht, ook een verantwoordelijkheid om dan die weg te gaan, die te bewandelen. Want daar gaat het in onze tekst dan ook om. We moeten het leren wel alles in Gods hand te geven. Dat is wel de bedoeling. En daarom lezen wij van in de eerste plaats Gods oog. En in de tweede plaats van Gods hand. We zetten boven de preek troost van boven. En we letten dan op Gods oog en op zijn hand. Hij ziet het immers. Ja, God is ook niet blind hoor. Hij ziet echt alles. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen, zegt Psalm 33. Alle mensenkinderen. Daar moet je toch wel eens aan denken, toch? De Heere ziet je. Maar het kan ook een hele grote troost zijn. Hij ziet mij. En hij is geen ledig aanschouwer. Wel nee, hij zegt tegen Mozes, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk. En wat de betekenis dan ook mogen zijn van dat woord uit Zacharia die mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. God kan geen pijn hebben natuurlijk, nee. Maar hij zegt daarmee wel dat hij ook zeer begaan is en bewogen met het leed en het lijden van de zijnen. Maar de vraag vanavond is of wij dus die weg ook kennen en die troost van boven nodig krijgen in de gewone dagelijkse omstandigheden van het leven, in je eigen omstandigheden, van verdriet en rouw ook. En wat zijn er toch al geen verliezen al geleden en lege plaatsen gevallen, tot ze straks om ons zullen treuren als wij er niet meer zijn, en zo gaat het maar door. Maar is er dan ook troost? Ja, die is er. Want diezelfde God wil ons zelfs in onze allergrootste nood, in onze allergrootste ellende, tot een God zijn. En wil ons vertroosten en helpen door zijn goddelijke genade. En daarom gaan we eerst stilstaan bij Gods oog. Ja, gij ziet het immers. Het is alsof David zichzelf tot de orde roept. Hij is in nood. En op een gegeven moment dacht hij, God ziet het niet. God vergeet me. En God is niet erbij. Hij staat ver weg. O Heere, waarom staat gij van verre? Zo begint Psalm 10. Waarom staat u zo ver? Dit betekent niet, ik kan u wel een klein beetje zien, maar ik zie u helemaal niet zo ver. Ik zie u niet. Waar bent u? Hij zegt het wel tegen de Heere. Hè? Hij roept het als het ware. Want dat is toch wel voor hem het allerergste. Niet die nood. Niet die ellende. Niet die vijanden. Niet hetgeen hem bezighoudt en hem neerdrukt. Maar als de Heere er niet is. Dat is het ergste. En daarom zegt hij, o Heere, waarom staat gij van verre? Zo kan ik niet leven. Zo kan ik de ellende en de moeite niet aan. Dan ben ik helemaal op mezelf aangewezen. En dat kan hij niet. Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Het is daarop ook, als die klacht naar boven gaat, dat het geloof ook bij David weer doorbreken mag. Het is echt niet een man die elke dag en 24 uur op een dag geloven kan, hoor. Nee, maar daarom vraagt hij ook deze dingen aan de Heere. En dan komt het toch tot een gebed, hè? Een roep. Heere, sta op. Hef uw hand op. En vergeet niet. Ja, want God, geliefde gemeente, is een levende God. Een God die bewogen kan zijn. God is niet een koude en harde rotssteen waar geen beweging in zit. Die niets voelt. God is juist het tegenovergestelde. Bewogen is hij. En meelevend. Hij is een waarachtige helper. Want er staat, en dat heeft David ook mogen ervaren, en hij mag dan ook pleiten erop op wat hij al ondervonden heeft van de Heere. En hij mag het hier weer beleiden. Gij aanschouwt. Niet als een toeschouwer. Zoals als je een ongeluk ziet gebeuren. Dan zie je gelijk een hoop mensen eromheen staan. En die kijken. Toeschouwers geven commentaar. Maar zo is de Heere niet. Hè? Nee, hij aanschouwt. Hij kijkt ernaar. Hij is bewogen. Met de moeite, ja. Met de moeite, en dan gaat het om vragen. Om raadsels. Waaroms. Dat zijn moeite. Onbegrepen wegen. Zoals Asaf het uitdrukt. En mijn hart doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. En ik geen vertroosting vond. Dat is moeite. Je hebt je vragen. Je kunt het niet stuk, niet klein krijgen. Je worstelt ermee. En wat zijn er in dat opzicht toch veel dingen. We denken aan het verlies van dierbaren die ons in de achterliggende week weer zijn ontvallen. En wat zijn er al niet velen die dierbaren moesten afstaan aan de onverbiddelijke dood en het ellendige graf. Weduwen en weduwnaren, ze worden ons veel gevonden. Wat is er ook veel ziekte? Wat kan er een eenzaamheid ook in het leven zijn? Mensen die een weg alleen gaan, onbegrepen, waar niemand van hun kruis en moeite afweet en die het voor zichzelf houden en waar God het alleen weet, maar dat kan toch ook een grote eenzaamheid met zich meebrengen. En de ouderdom komt ook met gebreken en met moeite. Als je benen dienst weigeren, of je hoofd, dat zijn moeilijke dingen om te verwerken. Als je niet jong meer bent, ja, dan zijn er toch heel wat moeiten die je toch dragen en verwerken moet. Er is onzekerheid, ook zeker ook in deze tijd waarin we leven. En het leven is eigenlijk altijd al onzeker geweest, zeg nou zelf. Het leven is onzeker. Wat weten wij wat er morgen gebeuren zal, wat er gisteren gebeurd is, ja, dat weten we precies. Maar morgen, alles zo onzeker. Er zijn er veel vragen en moeite als we denken aan mensen die verdriet hebben om kinderen. Waar ze toch ooit eens heel blij mee geweest zijn. En nu zoveel verdriet. Of juist verdriet hebben omdat ze geen kinderen hebben. Dat is ook weer een apart kruis. Waar je niet in kan komen als je zelf kinderen hebt. En wat is er een nameloos verdriet onder kinderen die een vader hebben die geen vader is. Dat gebeurt ook. Of een moeder die geen moeder is. Dat heeft effect tot je laatste snik in je leven. Dat heeft zoveel gevolgen. Of geldzorgen. Ja, zoveel rijke mensen zijn er niet hoor, die in het geld zwemmen. En het leven is duur, geldzorgen kun je hebben. Ja, werkloosheid. Misschien dat u een weg van onrecht gaat. Een moeilijke weg. En dat u niet weet hoe daaruit te komen. Moeite ook met jezelf. Je eigen karakter. Kun je ook mee vechten. Ja. Of met de gevolgen van verkeerde beslissingen die je genomen hebt. Toen je op een kruispunt stond, de verkeerde weg ingeslagen en je zit nou met de gevolgen. Uitzichtloosheid enzovoort. Maar weet je, nou staat er in onze tekst, God aanschouwt de moeite. Dat is natuurlijk een heel groot wonder. Dat voelt u toch wel aan? Het wonder in onze tekst, God is bewogen, dat is toch alleen maar genade. Want, zeg mij, waar komt al die ellende vandaan? Waar ligt de oorzaak van al die ellende? Het zijn toch allemaal gevolgen van de zonde? Ja, daar denken we niet zo gauw aan. Daar denken we niet zo gauw aan. Als er iets overkomt, dan zeggen we niet allereerst, oh, dat is vanwege de zonde. Het is wel zo. Natuurlijk. Het is alles vanwege de zonde dat er zoveel ellende en narigheid in de wereld is. De zonde. Alle reden voor God om niet om te zien naar deze wereld. Om zich af te wenden van alle ellende, ook in mijn eigen leven. God kan zeggen, het is je eigen schuld. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Dat is niet zomaar gemakkelijk gezegd hoor. Maar het is wel de waarheid. Doornen en distelen groeiden er in het paradijs in ieder geval niet. Toch? Heb u Adam en Eva ooit horen roepen van pijn of zo, van ellende, van verdriet? Nee, helemaal niet. Maar die zijn gekomen vanwege de zonde. En dat moeten wij ook wel zien. Al gaat het daar in de eerste plaats niet om in onze tekst. Het gaat er in de eerste plaats om dat God nu bewogen is daarmee. En vindt u dat nou geen groot wonder? Dat God nu in bewogenheid meeleeft met de mensen hier op deze aarde. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij is tegenovergestelde van de duivel. Die heeft er plezier in als je ellende hebt en in de ellende terechtkomt. Ja, heeft hij plezier in. God niet hoor. Denk dat nooit van God, hè. Ja, dat zou echt een belediging zijn. God heeft daar geen genoegen in. In de ondergang van mensen niet, dus ook niet in hun leed en ellende en narigheid. Dat is dan toch ook wel een groot wonder, als we dan lezen in onze tekst, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Dat is dus het zien van een bewogen God en Vader. Het betrokken zijn op een wereld die het zo moeilijk heeft. God laat de wereld niet aan het lot over. Hij is bewogen, hij ziet de moeite, het verdriet. En dat is hij nu om Christus wil. Naar recht kon God inderdaad de wereld maar rond laten tollen, totdat de wereld er niet meer is. Met alle ellende van dienen, omkomen moeten we. Ja, dat heeft de wereld wel verdiend, ja. Maar God doet het niet. Waarom niet? Omdat hij in wezen van nature een vader is. Een vader, ja. En dat is hij in en om Jezus Christus, zijn zoon. Die op Golgotha, en daarom zongen we ook Psalm 22, van zijn vader verlaten is geweest. En toen verborg God zich in werkelijkheid voor hem. Dat is nou wat u en ik verdiend hebben. Maar hij heeft die plaats willen innemen. Een plaats willen innemen waarin hij geheel en al van God verlaten werd. En dat terwijl hij niets gedaan had. Alleen maar goed had gedaan zelfs. Terwijl hij zijn vader lief had. En daarom deze weg wilde gaan. Omdat hij zondaren lief had en deze weg wilde gaan. En dat is toch altijd weer goed. Om in ellende en narigheid. En in nood en moeite en in vragen van je leven. Toch altijd maar weer bepaald te worden bij dat uur. Dat Christus aan het kruishout hing. Geheel en alleen verlaten door iedereen en door zijn vader vooral. Zoals een oud middeleeuws versje zegt. Naakt en de bloot stierf hij den dood. Er is niemand bij hem om te troosten, hè? Nee. Niemand bij hem om te troosten. Petrus, waar zit je? En Johannes, zeg jij eens wat tegen de Here. Allemaal zo stil, zeggen niks. Gebeurde wel met mensen die naar de brandstapel werden gevoerd. Dat er mensen aan de kant van de weg stonden, familie. Die ze aanmoedigden. Houd vol en houd moed. Nog even. Ja, maar dat had de Heer Jezus niet hoor. Helemaal niet. Maar het ergste was dat hij verlaten was van zijn vader. Kijk, en dat is nu het mooie van het evangelie. Het altijd weer zo ontroerende van de blijde boodschap. Dat hij de doornen en distelen ook wilde dragen. En weg wilde dragen. Dat hij van God verlaten is, zodat er troost zou zijn. Troost om hem, hoor. En om zijn volbrachte offerande. Om het bloed dat hij gestort heeft en de gewilligheid die hij liet zien. Troost is voor mensen die in nood en ellende terechtkomen. En daarom ook aanschouwt hij de moeite en het verdriet. En dat om je eruit te helpen. Doorheen, ja, en uit. Om je tot een God te zijn in die moeite en in het verdriet. Niet om er alleen maar kennis van te nemen, maar ook om je op te beuren. Om je te vertroosten daarin. En dat alles is om Christus willen. Die de diepe weg van de Godverlatenheid wilde gaan, is gegaan. En daarom, dit is een vader. Hè? Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Gelooft u dat? Geloven we dat? Waarom mogen we dat weten? Waarom moeten we dit eigenlijk weten? Opdat wij hiervan gebruik zouden maken. En niet doen alsof God dood is. En blind is. En doof is. En verlamd is, en onwillig is, en hard is. Ja, om zo te leven, dat is een belediging van de Here. Waarom mogen we dit weten? Om te geloven, dit te geloven, dat God goed is en genadig. En dat hij ziet op deze aarde en in het persoonlijke leven. Met bewogenheid opdat wij, en dan komt onze tweede gedachte, om het alles wat ons bezighoudt in zijn hand te mogen leggen. In zijn hand, ja. Opdat we die weg zouden gaan naar hem. En met onze moeite en zorgen en vragen de enige weg zouden gaan die nuttig en nodig is. Die ons ook aangewezen wordt. Die we moesten gaan om God zo te erkennen als de levende God. De God die helpt in nood. De God die ziet. De God die een hart heeft, die bewogen is. En dat laat hij vooral zien ook in het zenden van zijn zoon, zoals we zeiden. Maar ook in het zenden van troost vanwege het werk van de zoon. Ja, dat is het wat onze tekst zegt, opdat men het in uw hand legt. Al die vragen, die moeite, het verdriet, de persoonlijke dingen. Geliefde gemeente, hebt u omgang met boven? Hebt u omgang met de Heere? We weten niet alles van elkaar, maar de Heere weet toch alles wel? Ja, zeg je, de Heere, die weet sowieso alles. Nee, maar dat bedoel ik niet. Of hem alles ook bekend maken. We hebben alles tegen hem gezegd. We hebben geen geheimen. We gaan naar hem toe met ons verdriet. Om alles in zijn hand te mogen leggen. Dat is ook weer tegen onze natuur, hè. Dwaasheid is het ook, om net te doen alsof er geen God is. Toen we zo klein waren, oud, toen kwam de Heer al naar ons toe, hè, om u te zijn tot een God. God wil zo graag God zijn. Als ik maar graag klein en nietig, zondig en afhankelijk mens wilde zijn. Maar daar zit het vaak op vast. Maar om te komen zoals je bent, in je ellende en in je nood, en eerlijk beleiden, Heer, ik heb het verdiend, maar wees mij genadig. Om alles in zijn hand te leggen. Ja, het is tegen onze natuur, want ja, we kunnen het ook voor onszelf houden. Gaan kniezen. Vanwege alles wat ons overkomt. Opstandig worden, waarom ik? Waarom overkomt mij dat? Ja, zo kun je ook reageren natuurlijk. Schiet er alleen niks mee op. Ja, je komt er nog verder van het pad af daarmee met zulke gedachten. Je komt nog meer in ellende terecht als je zo denkt. Het wordt alleen maar erger. Ja. Als je tegen alles gaat schoppen, schop je eigenlijk alleen maar tegen jezelf. Dat gebeurt. En dat is wel heel erg. Dat is ook net doen alsof er geen God is. Dat is erg hoor, dat ze in de wereld niet in God geloven. Maar geloven ze in de kerk wel in God. Is er wel echt een levend geloof? Leeft dat wel in onze harten ook? Ja, tuurlijk, ik weet ook dat het leeft. Dat is ook zo. En wat is dat rijk als je dan ook die mensen in hun nood en ellende hoort zeggen wie de Heere voor ze is. Hè? Dan kun je zelf gewoon opknappen. Hè? Als het zonnetje schijnt, ja, dan kan ik ook wel een hele geloofsbelijdenis uitspreken. Maar in de tegenwind en in de tegenspoed en in de nacht, als je dan mensen goed van God hoort spreken, hè. Die mensen kennen het geheim. God is een vader. En hij slaat ook niet uit lust tot plagen. Nee, nee. Als God slaat, is het een slaan met een vaderhand. En als je geslagen wordt in liefde, voel je eigenlijk niet. Nee. Er zijn mensen die opgevoed zijn door een vader die eigenlijk geen vader is en die er ook slaag van kreeg. En genoeg slaag en dat blijf je tot je dood toe voelen. Zozeer doet dat. Maar Gods slaan is een slaan van een vaderhand. Hè? De dichter horen we zingen, o Heere, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw betoorne gloed. Hij matig uw kastijden en sla mij met medelijden. Gelijk een vader doet, mokken, kniezen, tegen ingaan. Ach, daar heb je alleen jezelf maar mee. Je kunt ook de afleiding zoeken. Doen mensen ook veel hoor. Ja, de afleiding zoeken, alcohol. Er zijn ook mensen die koesteren het, hè? Een verdriet. Dat snap je niet, maar goed, dat is ook weer een soort, aandacht trekken. Die koesteren het. Die hebben het er graag over. Die beginnen er gelijk over met een ander wat ze allemaal niet meegemaakt hebben en zo. Ja, dat is ook geen goed adres. Dat is niet de weg om eruit te komen. Er is maar één adres. Opdat we het in uw hand geven. Je hebt ook doffe berusting, hè. Ja, zwijgen over de dingen die je meegemaakt en die je dwars zitten. Je wordt zuur. Zuur word je. Ja, dat kan ook. Ja. Ik zag hier op het graf in Sliedrecht, het grafsteen van een jonge man van 18 jaar. Die in 1944 in een kamp in Duitsland is omgekomen. Bij een razzia hier in Sliedrecht opgepakt. En hij ging nog gauw naar boven om zijn bijbeltje te halen. Blijkt uit het verhaal ook mee, nooit teruggekomen. Maar die ouders, hè, vreselijk natuurlijk, maar die konden er niet over praten. Die hebben er nooit meer over gepraat. Ja, dan vreet dat toch van binnen, nog erger dan de kanker, denk ik. Geen uitweg naar de Here toe. Naar de Here toe, die is er toch, die is er ook voor. Niet gedaan. Maar mee zit het, zitten in een hoekje, geen uitweg weten, God niet erkennen. Ja, je kunt wel boos zijn op God, ja, dat kan ook. Ja, dat je zegt waarom. Of dat het ook echt een vraag is, niet omdat je altijd waarom zegt, maar dat je nu echt iets moeilijks meemaakt. Dat je zegt, ja, ik begrijp het niet, Here. En het duurt ook zo lang, zoiets, hè. Dat kan ook, opstand. Daar heb je ook alleen jezelf maar mee. Maak je allemaal troosteloos en hopeloos. Maar die hand van God, hè. Ken u die hand nou niet? Of ken u hem wel, die hand van God? Dat is een vaderhand. Het is een werkhand ook. Hij doet er iets mee. Hij kan met alles wat ons overkomt in het leven iets doen. Zodat het voordeel oplevert, winst, nut. Dat kan hij met alles wat je overkomt. Daarom staat er ook in onze tekst op dat we het in zijn hand geven. En dan maken we het eigenlijk zijn zaak. We geven het aan hem over. En we vragen of hij er wat mee wil doen in ons leven. Dat is het wat onze tekst ons zegt. Gods hand is een vaderhand. Leg het daarin. Dan komt er gewis en waarachtig zegen uit voort. Je zorgen in zijn hand leggen, hoe gaat het dan? Wel heel eenvoudig. Bidden in de weg van het gebed. Dat is het in zijn hand leggen. Maar dan wel in het besef, die hand, die kan mij helpen. Heer, uw hand heeft een groot vermogen. Zegen mij door uw hand. Help mij in mijn moeite en zorg. En wilt u geven dat het tot nut van mij mag zijn. Belijden, ik kan mezelf niet helpen, maar u kunt het wel. Is dat niet eenvoudig? Ach, het is ook zo eenvoudig. Naar de Here gaan. En naar een rijk leven, mensen. Zo'n rijk leven. Als je met alles naar de Here gaat. Word je dan voor allerlei dingen bewaard en zo. Je wordt te midden van allerlei dingen bewaard. Ja. En de Here laat je zijn kracht voelen en zijn nabijheid. De Here wist ook echt heel goed wel dat Jozef onschuldig in de gevangenis zat, hoor. Maar hij haalde me niet uit. Kan de Here toch ook doen? Hij bleef zitten nog heel lang ook. En dan zeg je, ja, waarom? Maar de Here zocht hem wel op, hè. Hij ging wel op bezoek. Ja. En dan staat er, de Here strekte zijn goede tierenheid uit naar Jozef. Ja, dan ga je zulke dingen ervaren. Als we het in Gods hand mogen leggen, dan is God erbij. En God wil dan van al hetgeen ons overkomt, ons winst opleveren. Ons beter maken. En ons zegenen. Dan is het geen alleen maar een moeilijke weg. Maar dan wordt het een weg waarvoor je later de Here nog kunt danken. En zelfs in de nooit eindigende eeuwigheid. Ik dank u, Here, dat ge toornig op mij geweest zijt. Of het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ja, geweest, zo zegt die ouderling in Katwijk dan altijd. Geweest, ja. Dat kun je dan zeggen, hè. Ja, na afloop. Ja, dat zei hij dan zo. Maar het wordt dan wel gezegd, het is goed voor mij geweest. Deze weg die ik moest gaan. Want Gods hand houdt je op zo'n manier klein, afhankelijk. Omdat we van die weglopers zijn. We hebben soms wel een beetje strengheid nodig. Toch? Of u niet? Anders loop je toch zo weg? We zijn weglopers. En we laten de Heere gelijk aan zijn plaats. We gaan onze eigen gang. En daarom is het alleen maar goedheid als de Heere ons iets zendt in het leven. Om je klein te houden, om je bij hem te houden. Dat is alleen maar vaderlijke goedheid. Die zijn kinderen graag aan zijn troon ziet om hulp en om bijstand, om redding, om zegen, om genade, om vergeving en alles wat een mens nodig heeft. Opdat wij het in zijn hand geven. De dingen noemen dus, bij name, en het aan God overgeven. Dan verbindt het aan hem en dan krijg je een rijk leven. Dan hoef je niet alleen te dragen. Dan komt God ook bij jou op bezoek. En geeft God ook je de kracht om het kruis te dragen. Het zwaarste deel van het kruis. De Heer Jezus die weet wat moeite en verdriet is. Aan hem hoef je het helemaal niet uit te leggen. Hij wist niet wat het was hoor. Nee, hij wist het niet. Hij had nooit aan zijn lijf ondervonden. Maar hier op aarde wel. En wat heeft hij niet ondervonden aan moeite en verdriet? Wel nu. En hij is daarom een medelijdende en een medelevende hoge priester geworden. Om je te sterken en te steunen. En het verbindt zo aan hem. Je krijgt er een rijker leven door. Want we zijn inderdaad van die weglopers. En God houdt kinderen graag dicht bij hem. Deze dingen, als we die in zijn hand leggen, hebben nog meer zegeningen in zich. Want zo maakt hij ons los van de wereld. Dat we zo vast aan kunnen zitten. Het is toch zo? We hebben ons hart toch gezet op de dingen van de wereld. De wereld hebben we lief van nature. Kleinste dingetjes zetten we ons hart op. Afgoden van de wereld. Gewoon de gezellige dingen van de wereld. Ja, het is niet allemaal zonde hoor. Maar als dat alles is. Als dat nou echt alles is. Ja, dat gaat een keer allemaal voorbij. En daar wil de Heer daarvoor bewaren. Dat dat ons alles wordt. Dat we daarom ook door zijn hand geleid de dingen gaan zoeken die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Dat kan tegenspoed een kruis toe dienen. Hè? Daar hoeven ze niet om te vragen. Moeten we nooit doen. Maar God die geeft aan elk van zijn kinderen genoeg om ze los te weken van de dingen waar ze echt los van moeten komen. En dan maakt dat het sterven weer wat makkelijker, denk ik. Zou het niet? Als je aan 1000 dingen vastzit en je moet sterven, dat kan toch eigenlijk niet? Maar als je losgekomen bent van dit en van dat. En loskomen van dit en van dat, dat betekent en vastkomen te zitten aan God. Ja, dat betekent het. Je krijgt er wat voor terug, hè? God pakt niet zomaar allerlei dingen af, maar hij geeft je er wat voor terug ook. Zijn gunst, zijn nabijheid. Dacht je niet dat dat het stervensuur makkelijker zou maken? Als alles eens zou lopen gelijk ik maar kon hopen en God mij nooit iets nam, geen enkel leed ooit kwam. Wat zou dan in mijn sterfuur het afscheid vreselijk zijn? Het scheiden van een aarde die niets dan voorspoed baarde. Ja, dan is sterven erg hoor. En dan komt er pas de moeite en het verdriet. Zonder einde. Zonder einde. En daarom in zijn hand leggen. Opdat we daardoor, door die werkzame hand van God. Hij heeft een werkhand, hè. Daardoor losgemaakt te worden van de dingen waar je los van moet komen. En verbonden te worden aan de dingen die waarde hebben. De Heere zelf. Het doet ons de Heere zoeken en nodig hebben. Ja, om zijn kracht, om wijsheid, om steun, om troost. Want dat is ook weer onze natuur. We kunnen het zelf. We hebben de Heer niet nodig. Nee, zo is het gewoon. Maar als de Heer dan dingen zendt, dan krijg je hem nodig. Dan ga je beseffen, Heer, ik heb u nodig. Elk uur, elk ogenblik. Ja, de dingen die van deze aarde, die ons bezig kunnen houden. Vooral de moeite en het verdriet. Geef het in zijn handen en dan doet hij ons sterven aan onszelf. En we gaan de zonde haten en vlieden. Want dat gaan we echt wel leren. Dat al die dingen die ons overkomen, nu eigen schuld zijn. En dat we God niets ongerijms kunnen toeschrijven. Dat deed Job, hè. Hij schreef God niets ongerijms toe. Hij wist, God is rechtvaardig, maar hij is ook goed. Maar ik heb geen rechten. Ik heb geen hemel op aarde verdiend. Ik heb geen paradijs verdiend, dat heb ik juist verzondigd en verbeurd. Dat is het ene wat de Heere dan leert. Maar dan ook dit, dat ik ga zien wat Christus verworven heeft en verdiend heeft. En daar gaat mijn hart dan naar uit. Ik blijf niet in de mineur zitten, zo van ik heb niks verdiend. Ik heb de dood verdiend, niks verdiend. Nee. Maar dat is ook weer geen leven. Maar wat Christus verdiend heeft. En dat wil Gods hand ons nu schenken. Dat wij zonde gaan haten en vlieden, loskomen van deze dingen, maar aan hem verbonden. Dat is een rijk leven. En je gaat je zegeningen tellen. Ja, dan ga je je zegeningen tellen. Want de Heere laat ons ook nog zoveel. Ja, het is waar. Het is heel erg dat je een knak kreeg in je gezondheid. Dat valt niet mee. Maar let eens op de dingen die je nog hebt dan. Heb je daar dan geen oog voor? Ja, het is erg dat je een handicap hebt. Blind bent of doof. Maar zijn er geen andere dingen dan die de Heer je nog gelaten heeft? Het was niet allemaal kommer en kwel toch? Het is geen paradijs op aarde, maar ook geen hel toch? Of vindt u wel dat we in de hel zitten? Dat is toch niet zo? De Heere geeft ons nog zoveel goeds, nog zoveel zegeningen, ontelbaar. En daar moeten we ook oog voor krijgen. Dat zien we van onszelf ook niet, maar die ga je dan tellen. We hebben nog zoveel goeds, ja. En als je dan inderdaad voor je eigen gevoel alles verbeurd hebt, dan wordt het zo'n wonder dat je nog leven mag. En dat je die God nog mag aanroepen om zijn genade. En dat je nog bent in het liefelijkheden der genade. Als het dan zo is dat al die ellendigheden die mij overkomen in het leven gevolgen zijn van de zonde. Wat is het dan nog groot dat er voor de zonde zelf een oplossing is. En daarom ook uiteindelijk voor al die gevolgen van de zonde. Je gaat zien waar het op aankomt in het leven. En dat de Heere dat wil schenken. En daar gaan we dan ook om vragen. Hè? Heere, wat gij dan ons onthoudt in het leven. Onthoud ons dat toch niet. Mag je zegeningen wel eens tellen. Zodat je nog zoveel mag hebben. Want als we nou echt begeloven. Hè, dat we de dood verdiend hebben. Dan is het toch een wonder dat je leeft. En heb je dat ook wel eens tegen God gezegd. Dat je mag leven. En als je dan ziet dat anderen een man of vrouw verliezen. En je hebt zelf toch een lieve man of vrouw. Dat je dan zegt, Heere. Ach, wat ben u toch goed. Ik heb nog een man. Ik heb nog een vrouw. En als je ziet dat een ander zijn kind verliest. Zo'n ongeval. Jezelf springen je kinderen nog rond. Dan zeg je, o Heere, wat ben u goed, mijn kinderen. Ik heb ze allemaal nog. Daar dank je niet voor, dat vind je gewoon, Maar als je dan deze dingen meemaakt, als je het in Gods hand legt, dan ga je ook de zegeningen werkelijk tellen. En dan door deze dingen, en dan gaan we eindigen, door deze dingen, als we het in Gods hand mogen leggen, wordt er toch hier beneden een lied geboren. Een lied van dankbaarheid en verwondering. Vanwege Gods bemoeienis dat Hij nog op ons te neer wilde zien in zijn gunst. We weten de weg, hè, nu. Om ook ons oog te slaan op Hem. Om zijn genade. Om zijn hulp. Gods oog aanschouwt. Opdat wij ook op Hem zouden zien. Heere, help mij in mijn ellende, in mijn eenzaamheid. Help me alsjeblieft. Maar vraag het dan wel in het vertrouwen dat Hij het ook wil doen. Hè? Ja, je hoeft de Heere niet over te halen, want Hij is al genadig en Hij is al barmhartig. Maar dat Hij het ook wil doen, dan moet je dan echt ook tegen Hem zeggen. Heer, ik kom tot U, want waar moet ik anders heen? Ik kom naar U. Dat is goed denken van de Heer, hè? Groot denken van Hem. En wie groot denkt van God, die zal een groot God ontmoeten. En dan ook voor Hem, naar Hem gaan, voor hetgeen het allerbelangrijkste is. Dat je ziel gered mag worden van zonde, schuld en oordeel. En je het kind van God mag zijn. Om het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarom, zij die een moeilijke weg gaan, zijn allemaal te betreuren. Maar als ze de weg naar God gaan, dan zijn ze toch goed af. Dat is toch een gezegende weg. God zal zich niet onbetuigd laten. Want wat Hij beloofd heeft, dat Hij helpt in de nood en erbij wil zijn, dat zal Hij zeker vervullen. Dan wordt ons hart verwonderd en blij. En zingen we met Asaf. Ja, er zijn ook heel andere versjes hoor. In deze psalm 73. Waar we horen klagen. Hè? Hij begrijpt er niks van. Maar toen de Heer hem bij de hand nam. Die hand van God, hè, die leidde hem. En die bracht hem in het binnenste heiligdom. En toen zag hij dat die goddelozen die God niet kennen, dat die het nog veel erger hebben. Nog veel erger hebben dan degene die een hele moeilijke weg moeten gaan. Maar toch de Heere mogen vrezen. Want die storten van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. Geen God en geen toevlucht. En dan komt Asaf in de verwondering terecht en zegt hij: wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens U toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Zwijg dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.